Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We gaan nu verder met de les en we gaan vers 107 behandelen van Surah al-Baqarah. Zal ik weer eerst het Arabisch voorlezen en dan de vertaling? Oké. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير De vertaling is: welk teken wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet dat Allah macht heeft over alle dingen? De woordelijke vertaling. Ma nansach. Ma betekent wat of welk. Nansach. Nansach is een werkwoord. Dat is vervoegd in de tegenwoordige tijd. Meervoud, dus eerste persoon meervoud, wij, dat zien we aan die na van voor. En nasaga, dat is het werkwoord, dat wil zeggen hij heft op. En nansag, dat betekent wij heffen op. Dus ma nansag, wat wij ook opheffen, of wat wij opheffen. Min ayatin. Min betekent van, ayatin betekent tekenen. Au nunsiha. Au wil zeggen of. Nunsiha, dus opnieuw, vervoegd in eerste persoon meervoud, dus wij. Nasaha betekent hij deed vergeten. Ik weet niet of het klopt zo in het Nederlands. Maar nunsiha. Dus nunsiha. Dat wil zeggen. Wij doen vergeten. Ha, haar. Dus die ha verwijst naar die aya. En nunsi wil zeggen. Wij doen vergeten. Ha, haar. Dus wat staat hier? Ma nansach min ayatin. Wat wij ook opheffen van tekenen. Au nunsiha, of wij doen haar vergeten. Na'ti wil zeggen wij brengen. Dus opnieuw die na van voor. Dus dat wil zeggen dat het een vervoeging is in eerste persoon meervoud. Dus na wij. Na'ti, wij brengen. Bighairim, betere. Minha, dan haar. Dus opnieuw, ha verwijst naar aya. Dat is een vrouwelijk naamwoord. Minha, dan haar. Au misliha. Au betekent of. Mithli betekent gelijke. Ha aan haar. Dus opnieuw naar die aya. Of gelijk aan haar. Of daaraan gelijk. Alam. A. Hebben wij al vaker gezien nu. A is eigenlijk een vraagteken. Van is het niet zo dat. Lam is een negatie. Wil zeggen niet. Ta'alam wil zeggen, jij weet, of u weet, afhankelijk van de context, hoe we dat vertalen, maar dan u en enkelvoud, dus één persoon. Alam ta'alam, weet jij dan niet, of weet u dan niet, of weet gij dan niet, zoals in het Koran wordt vertaald, Koranisch wordt vertaald. Anna Allaha, anna dat Allaha الله على op of over كلي alles شيء dingen قدير macht أن الله dat Allah على كل شيء over alle dingen قدير macht heeft. Dus wat staat hier? Ma nansach min ayatin, dus wat wij ook opheffen van tekenen. Au nunsiha, of we doen haar vergeten. Na'ti bi khairin minha. Wij brengen betere tekenen dan haar. Au misliha, of gelijke aan haar. Alam ta'lam, weet jij dan niet, of weet jij dan niet, anna allaha, dat Allah, ala kulli shay'in, ala op kulli alle shay'in, dingen, of over alle dingen, qadir, de macht heeft. Oké. Wat staat hier in dit vers? Dit vers wordt door de niet-Ahmadi-moslims door een aantal moslimgeleerden, ook in de geschiedenis van de islam, werd dit vers gebruikt als bewijs dat een aantal versen van de Koran een aantal andere versen abrogeren. Dus wat betekent abrogeren? Vernietigen, annuleren. Dus nansach, wij abrogeren. Letterlijk, ja, abrogeren, dat is dan het, hoe ze dat in het Nederlands zeggen. Dus abrogatie, dat wil zeggen, dus nietig verklaren of verklaren dat een vers niet meer geldt. Dat is afgeleid van nasaga en dat betekent hij hief op of annuleerde. Ongeacht of hij iets anders in de plaats bracht of niet. En dat kan ook betekenen, hij maakte een waarheidsgetrouwe kopie van een boek. Dus het kan ook betekenen een kopie. Dus het kan betekenen iets wat iets anders opheft of iets wat iets anders kopieert. Nunsiha hebben we gezien, komt van Nasia, dat wil zeggen hij vergat. En Ansa betekent hij liet iemand anders vergeten. En die Nunsiha, dat is een vervoeging van Ansa. Misl, dat is voor zichzelf sprekend. Misl betekent iets wat op iets lijkt. Ja, ik hou het daarbij. Oké, wat staat hier dus? Zoals ik al zei, een aantal geleerden hebben uit dit vers geprobeerd af te leiden dat sommige versen van de Koran door andere versen zijn opgeheven. Dit is helemaal niet juist en het is ook niet rechtvaardig om dit te denken dat dat kan. Want het woordje aya betekent niet dat het verwijst naar een aya van de Koran. Dat het verwijst naar een Koranische vers. Aya betekent ook gewoon een teken. En als we kijken in welke context dit vers is gezet. We hebben gezien dat in de versen hiervoor allemaal gaat over de Joden. En dan het vers hiervoor ging over de mensen van het boek. Dus we kunnen zeggen, we kunnen concluderen dat het woordje aya verwijst naar de openbaringen die dus eerder zijn gekomen. Dus zoals de Bijbel of de Torah of andere openbaringen. Dus het woordje aya in deze context verwijst naar de vorige openbaringen en niet naar een aya van de Koran. In dit vers wordt ook gewezen dat eerdere geschriften twee soorten geboden bevatten. Dus ten eerste een gebod die vanwege veranderde omstandigheden van de wereld dus opgeheven zijn door een nieuwe openbaring, omdat ze niet meer gelden voor de nieuwe tijd. En het tweede zijn de geboden die eeuwige waarheden bevatten en geen opheffing nodig hebben, maar simpelweg dat zij een herleving nodig hebben. Omdat de mensen die ze vergeten zijn, die de waarheid van die openbaringen vergeten zijn, hen er weer aan te herinneren. Dat hebben we dus gezien, hè? Betere of gelijke daaraan, zoals in dit vers staat. Dat we dan een betere of een gelijke daaraan brengen. Dus we kunnen concluderen dat Allah sommige gedeelten van de oude boeken, dus de oude openbaringen, zoals de Bijbel en de Torah, sommige gedeelten ervan heeft opgeheven, dus, of ze heeft vervangen door nieuwe en betere openbaringen. Terwijl hij sommige andere openbaringen tegelijkertijd heeft opnieuw heeft geïntroduceerd door gelijksoortige openbaringen. We vinden ook terug in de Joodse overleveringen dat na de Babylonische ballingschap, wat we dus ook in de voorbije versen hebben gezien, dat een hele hoofdstuk, dus Pentateuch, verloren ging. Dus dat is ook een bewijs, een historisch bewijs, dat er hoofdstukken van oudere openbaringen verloren zijn gegaan door omstandigheden. Het zeggen dat bepaalde versen in de Koran opgeheven zijn, is in tegenspraak met de woorden van de Koran. En het is ook in tegenspraak met de context van het vers. En het is ook niet logisch. Als we geloven dat Allah iets heeft geopenbaard in de Koran en dan enkele dagen later hetgene wat hij eerst heeft geopenbaard in de Koran heeft opgeheven door iets anders wat hij heeft geopenbaard. Dat klinkt niet logisch. En En er zijn ook geen uitspraken van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, die deze opvatting ondersteunen. Integendeel, de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft op verschillende momenten gezegd dat de hele Koran strikt moet nagevolgd worden. En hij zelf handelde ook volgens de leer van de Koran. En de Koran zelf getuigt ook van zijn eigen zuiverheid en integriteit. Dat staat dus in hoofdstuk 15, vers 10. De vertaling is: voorwaar, we hebben deze vermaning zelf neergezonden en wij zullen er zeker de beschermer van zijn. Dus hier verklaart Allah zelf dat hij het heeft neergezonden en dat hij zelf de beschermer is van de Koran. Dus het is niet logisch om dan te denken dat hij dan enkele versen heeft verloren laten gaan. Of dat de mensen enkele versen zijn vergeten. Dat klopt dan niet. Soms wordt er gezegd door een aantal geleerden of niet-Ahmadi-moslims, zij zeggen dus dat er contradicties zijn in de Koran. En daarom is de noodzaak van de theorie van de abrogatie, dus hoe heet dat, de abrogatietheorie, dat dat noodzakelijk is, want de Koran, anders spreekt de Koran zichzelf tegen. Maar dat klopt ook niet en Het is niet zo dat de Koran zichzelf tegenspreekt, dat Allah zichzelf tegenspreekt in de Koran. Dat klopt niet. Het ligt juist aan het verstand van de mensen zelf die die versen lezen en niet begrijpen. En dat ze dan tegenstrijdigheid daarin zien. Ja. Ga ik het hierbij laten hierover. Jullie kunnen zelf ook verder lezen. Het is wel interessant. Ik ben even aan het kijken of ik nog iets belangrijks bij moet vertellen. Nee, is goed zo. Dan ga ik verder met vers 108. Alam ta'alam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. De vertaling is: weet gij niet dat het koninkrijk der hemelen en der aarde aan Allah behoort en buiten Allah is er geen beschermer of helper voor u. Het woordje of de zin alam ta'alam hebben wij in het vorige vers ook gezien. Dat is weer een vraag van weet gij niet of weet jij niet. Anna allaha, dat Allah. Anna betekent dat allaha, Allah. Lahu wil zeggen voor hem. La wil zeggen voor, hoe, dat verwijst naar Allah, voor hem. Mulku, de koninkrijk. In mulku hoort eigenlijk bij as-samawati en wal-ardi, dus mulku samawati. Zoals ik al vaker heb uitgelegd, de idafa-constructie, dat het eerste naamwoord wordt verbonden met het tweede, dus mulku samawati. Koninkrijk van de hemelen, wal ardi en de aarde. Wama lakum, wama en niet, la voor, kum, u of jullie, dus u meervoud, jullie. Wama lakum en er is niet voor jullie of er is niet voor u. Min dunillahi, min dun betekent buiten of behalve. Dus behalve Allah of buiten Allah. Beide is correct. Min dunillahi, buiten Allah. Min waliyin, een beschermer. Wala. Wala nasir. Wala betekent en geen. Nasir, helper. Dus wat staat hier? Alam ta'alam. Dus opnieuw die A, dat is een vraagteken. Van is het zo niet? Of is het zo? Lam, niet, ta'alam, jullie weten. Dus alam ta'alam kunnen we vertalen als weet gij niet of weet jij niet. Of weet u niet. Anna allaha, dat Allah. Lahu, voor hem. Mulku samawati wal ardi. De koninkrijk van de hemelen en de aarde. Wa ma lakum. En er is voor jullie niet. Min dunillahi. Behalve Allah. Min waliyin. Een beschermer. Wala nasir. En geen helper. Min betekent letterlijk van, maar dat kunnen we niet vertalen naar het Nederlands. In deze context, het klinkt heel raar, van een beschermer. Ik heb het wel hierbij gezet, maar als min waliyin, als jullie dat vertalen als een beschermer, dan is dat prima. Dus waliyin, dat is eigenlijk het woord wat beschermer betekent. En nasir betekent helper. Dus de belangrijke woorden, wali, betekent beschermer. Of vriend, helper, beschermer, bondgenoot, heeft verschillende betekenissen. De uitleg van dit vers. In dit vers wordt een argument naar voren gebracht ter ondersteuning van het feit dat de Koranische openbaring de eerdere openbaringen opheft. Dus Allah zegt dat het gehele universum, de hemelen en de aarde, aan hem toebehoren. En dat het passend was dat, dat een openbaring die uiteindelijk bedoeld is voor de gehele mensheid zou verschijnen. Dus in dit vers staat eigenlijk, wordt nadruk opgelegd dat Allah de koning is, dus dat de koninkrijk van de hemelen en de aarde aan hem toebehoren. Dus dat, dat geeft eigenlijk weer dat alles aan hem toebehoort. En hiermee kunnen we dan afleiden dat als alles aan hem toebehoort, dat daar nu de nadruk op wordt gelegd na de voorgaande vers, dat hij daarmee eigenlijk wil zeggen dat er nu een openbaring komt die voor de hele mensheid bedoeld is. En niet meer voor een bepaald volk. En in dit vers wordt ook aan de Joden verteld dat het voor hen, dat het voor hun eigen voordeel is dat zij de islam omarmen. Anders zullen zij zij geen vriend noch helper hebben tegen Allah. Het vers impliceert ook op een subtiele manier dat de moslims, hoewel de moslims vandaag de dag veracht worden en vervolgd worden, dat zij, dit vers impliceert subtiel dat zij niet alleen de spirituele gunsten van Allah zullen ontvangen, maar dat zij ook de meesters zullen worden over grote aardse koninkrijken. Want Allah is zelf ook de heerser van de hemelen en de aarde. Dus dat is ook een implicatie van dit vers. Ik ben aan het denken om de volgende vers ook mee te nemen. Of ja, het is al 7:30. Wat denken jullie? Zal ik dat voor de volgende keer laten? Of zal ik het nog doen?